Hallo, wat fijn dat je luistert naar deze nieuwe podcast van het BIM-huis. Het is een gesprek tussen onze eigen programmeur Frank van Berkel met gitarist Reinier Baas. In de eerste golf van de coronapandemie kreeg Reinier van Frank de vraag om een compositie te maken die hij later dat jaar zou uitvoeren binnen de concertserie Close Distance. Veel liep anders dan gepland, maar de compositie, die is er. Luister naar het gesprek over componeren, Stravinsky en gitaren tussen Reinier Baas en Frank van Berkel.
Dus dit gaat over Close Distance, hè?
Ja.
De opdracht was in de tijd, en dat is nog van voor de zomer, hè, dat ik jou belde, denk ik. Hoe beïnvloedt de situatie rondom corona jouw werk en jouw praktijk als muzikus? Mm-hmm. Wat is jouw visie op de wereld van nu? Nou ja, dat was dan toen, maar dat geldt nu nog steeds.
Ja.
En de toekomst.
Ja.
Wat toen was, maar nu is die weer verder opgeschoven, die toekomst.
Ja, ja, ja.
Welke muziek klinkt daarbij? En op welke plek en hoe klinkt deze muziek als normaal samenkomen niet meer mogelijk is? Klinkt dat dan hier? Klinkt dat buiten? Dat was een beetje de opdracht die jij kreeg van hoe gaan we in deze tijd verder en wat zou jij nou doen? Het was een redelijk vrije opdracht, maar dit waren ongeveer de speerpunten, als ik het goed onthouden
heb. Zeer zeker, ja.
In de tussentijd is er nog meer veranderd dan we hadden kunnen vermoeden. Althans, dan ik had kunnen vermoeden. En ook nu nog voelt het onzeker of jouw beoogde concert, hè, over 2 weken... voelt eigenlijk nog best wel wankel, weet je wel. Alles kan nog gebeuren.
Ja.
We hebben al best wel wat aanpassingen weer moeten maken opnieuw. Ja. En het blijft een concert, maar dan zonder publiek en streaming inmiddels. Zover zijn we. Tja, hoe ga jij als maker om met het feit dat je maar een beperkt hoeveelheid publiek in een zaal kan hebben? En hoe bereik jij je publiek in deze erbarmelijke tijden?
Ja, dat zou ik zelf ook wel eens willen weten. Nee, dat is een hele, hele goede vraag. En wat in ieder geval meteen duidelijk werd al helemaal aan het begin in maart vorig jaar, is dat het publiek echt een essentieel onderdeel van het proces is van wat wij doen als improviserend muzici. En alle online dingen en opnames en dat soort dingen zijn zeer welkom. En het is heel fijn dat dat er allemaal is. Een van de voordelen van deze situatie is dat er heel veel mooie opnames gemaakt kunnen worden. En veel mooie initiatieven zoals dit. Maar het is voor mij heel interessant geweest en ook in zekere zin wel geruststellend dat we echt een publiek nodig hebben. En dat er echt iets wezenlijks ontbreekt, ook aan het klinkend resultaat, als er geen publiek aanwezig is. Dus dat maakt dat je anders speelt en er is geen wisselwerking. Dan word je op een bepaalde manier spiegel voorgehouden als je voor mensen speelt. Je kan meteen voelen of iets aanslaat of je voelt een bepaalde energie terugkomen, een reactie van mensen. En het heeft een soort het is bijna een ritueel, hè, als je naar een concert gaat. Je mensen komen samen en je zit niet alleen naar een concert te luisteren, maar ook te kijken. En je voelt ook de rest van het publiek om je heen. Dus het is een groepsactiviteit, zeg maar. Dus al die dingen die ontbreken als je iets opneemt of iets livestreamt. En dat is voor mij heel interessant geweest om te merken.
Maar dus je hebt volgens mij best wel aardig wat gedaan, hè? Tussen zeg maar maart vorig jaar en nu. Had ik de indruk dat je best wel druk was of je hebt aardig wat gereisd. Heb jij dan veel voor live publiek nog gespeeld?
Natuurlijk een stuk minder dan anders. Maar ik heb gelukkig wel een aantal concerten mogen doen voor 30 mensen. En het is wel gebleken dat dat echt genoeg is, weet je, omdat dat effect te hebben van wisselwerking. En om ook gewoon het gezicht van degene waar je een verhaal aan probeert te vertellen tegenover je te zien. Dus dat is heel waardevol geweest. Dat maakt echt een groot verschil. Dus 30 mensen, dat is een wezenlijk aantal. Daar lukt het al mee, zeg maar.
Maar hoe voelt het dan als je dan voor een lege zaal staat en je weet dat het gestreamd wordt, dus uitgezonden wordt?
Ja, het is heel onwerkelijk. Aan de ene kant zijn we bijzonder blij als er iets gebeurt. Weet je? Dus alles wat plaats kan vinden, krijgt veel meer waarde. En op een bepaalde manier haalt dat een soort zenuwen weg. Gewoon puur omdat je er meer van kan genieten als er iets plaats kan vinden. En er zijn natuurlijk mensen in de ruimte. Zelfs als er een aantal technici rondlopen of jij zit als programmeur in de zaal te luisteren. Of
dat helpt
en
dus wel.
En je medemuzikanten op het podium natuurlijk. Ja, dus je speelt daar niet voor niemand.
Ja.
Maar het is een andere discipline. Je moet een hoop dingen zelf invullen en zelf inschatten hoe iets over gaat komen. En het heeft eigenlijk op een bepaalde manier meer raakvlakken met theater of zo. Of een DVD-opname dan met een live concert.
Ja.
Dus in het begin was dat heel onwennig en heel vreemd. Maar we begonnen ook wel al snel de waarde van in te zien dat er gewoon heel veel hele mooie producties gemaakt worden op die manier.
Is het dan wezenlijk anders dan als je bijvoorbeeld in een studio een sessie gaat doen?
Nee, vergelijkbaar. Ja. Maar dat is iets wat we voorheen eigenlijk nooit echt deden, om dat dan ook te filmen en live uit te zenden. Weet je?
Ja.
Wat wel echt anders is dan een studio. Je bent nu eigenlijk een studio-opname aan het doen zonder de luxe om erin te kunnen knippen en plakken en nog een take te doen.
Of is het vergelijkbaar met een live radio-opname, of komt dat zelden meer voor?
Ja, daar kan je het mee vergelijken.
Ja.
Alleen een live radio, ja, dat is toch weer anders, want dan gaat het de ether in en dan is het ook snel weer verdwenen. Weet je? En nu is het eigenlijk wordt permanent vastgelegd, wat normaliter een soort vluchtig gegeven was.
Ja.
Dus dat is in het begin was dat erg onwennig, maar alles wendt.
Alles wendt. Ja. Heb jij nou veel contact met je publiek via de social media?
Wisselend. Ik ben geen groot gebruiker van Facebook of Instagram.
Nou, ik heb toch regelmatig posts van je voorbij zien komen. Hoewel, afgelopen tijd kan ik me even geen meer herinneren. In het verleden was je toch best wel actief.
Ja en nee. Ik geloof dat ik nu 40 posts heb op Instagram. Dus dat zijn er geen duizenden. Maar het is zeer waardevol gebleken, ja. Om contact te onderhouden en om toch naar buiten te kunnen slingeren wat je aan het maken bent. En om mensen ook iets van het proces mee te kunnen geven. Dus het is zeker beter dan niks. Alle online platforms en alle streaming mogelijkheden. Dus dat is natuurlijk het grote geluk van deze tijd.
Maar het favoriet is dus toch wel live, hoor ik. Hoewel 30 vind jij genoeg. Misschien
zeker.
Als je straks, als we hier straks weer 300 of 400 hebben, dan word je misschien een beetje zenuwachtig.
Man, ik denk dat het feestelijke element wel gaat overwinnen. Ja, kijk er enorm naar uit. En dat is ook eigenlijk de gedachte waarmee ik deze muziek geschreven heb.
De gedachte dat?
Dat het op een gegeven moment weer kan allemaal. En
dus deze muziek heb je echt geschreven voor een groot publiek en niet voor een heel klein publiek of voor een publiek wat thuis een streamingconcert?
Nou, een beetje van allebei. Het is een soort mosterd voor de maaltijd eigenlijk. Weet je wel? Dus ik heb altijd geweten dat dit concert plaats zou vinden onder deze omstandigheden. Of het nou voor een klein publiek is of voor geen. Maar het is een beetje bedoeld ook als soort soundtrack voor het feestje wat plaats kan vinden als de boel weer een beetje normaal is.
Oké, dat klinkt interessant. Voor ons is het zo, die close distance hebben we natuurlijk helemaal opgezet om iets te kunnen doen tijdens corona. En het valt ons eigenlijk, of in ieder geval mij valt het best wel hard op mijn hoofd, op mijn nek, hoe zeg je dat?
Dat zelfs op je dak.
Op mijn dak, ja, dat is hem. dat het nu toch ook deze projecten, zelfs deze projecten nu onder druk komen te staan. Ja. We hebben er ook al eentje moeten uitstellen.
Ja.
Omdat Tony die wilde dit per se niet alleen maar online doen. Dus die wilde ook wat publiek in de zaal. Zo had hij het ook bedacht, een kleiner publiek. Nou, jou kunnen we wel gaan streamen. Daar ben ik heel blij om.
Ik ook.
Dan kunnen we iets blijven doen. Misschien even wat over het stuk wat je gemaakt hebt. Voordat ik het vergeet, heeft het al een titel? Of,
Nou ja, ik heb wel een soort bandnaam bedacht. Het is nog een beetje een werktitel, maar dat is de Relief Party. En een beetje dubbelzinnige titel. Een Relief Party is eigenlijk een groep mensen die een andere groep afkomt lossen. Dus bijvoorbeeld als je bij het leger werkt of op een booreiland of zo. Dan komt op een gegeven moment de relief party en die lost jouw dienst af.
Zeg maar. De relief is met
je relieved of duty.
Ja, ja.
Met een F, ja. Maar daar zitten natuurlijk ook de woorden opluchting en feest in. En dat is een beetje mijn hoop voor de toekomst.
En de band bestaat uit Kit Downes op piano en Jonas Burgerwinkel, Boergewinkel op de contrabas. Daar heb je al eerder mee gespeeld. Sorry, drums, ja, precies. Daar heb je al eerder mee gespeeld hier, hè, met het Hammond-orgel.
Ja.
En daar ga je ook mee opnemen. En daar heb je dan nog Clemens van der Veen op de bas.
Nou en of.
En
Joris Roelofs,
basklarinet.
En bestklarinet ook.
En bestklarinet.
Beide. Kan hij allebei vreselijk goed.
Jazeker, jazeker. En de laatste tijd was hij vooral alleen op de basklarinet. Ja, klopt, maar je hebt hem ook kunnen overtuigen om zijn bestklarinet weer mee te nemen.
Ja.
En dan heb je nog een nieuw instrument.
Ja, we hebben een nieuw instrument. De marimba. En daar heb ik al heel lang iets mee willen doen. En ik heb iemand gevonden. En ik ben erg blij dat hij meedoet. Agostinho Sequeira. En die heeft net de Trump International Percussion Competition gewonnen. Dus dat is geen kleine jongen. En hij studeert hier aan het Conservatorium van Amsterdam, waar we nu tegenaan kijken. Naast het kantoor van Booking.com.
En, voor de luisteraars thuis, we zitten hier in het Bimhuis Café. Uitgestorven. Remy van Leeuwen die zit hier naast ons, doet de techniek. En wij kijken heel mooi uit over het IJ.
Nou en of, verveelt nooit.
En het station. Dus je hebt een nieuwe line-up, waarbij inderdaad het marimba is dan voor mij dan het meest opvallende.
Ja.
Dat is voor jou dus ook nieuw. En is dat gewoon puur vanwege de klank van het instrument?
Ja, min of meer. Ja, het proces is een beetje anders verlopen. Ik wilde eerst muziek schrijven voor 2 piano's en 2 marimba's. En ik dacht dat dat een goed idee was, totdat ik het ook daadwerkelijk uit ging proberen. En toen klonk het iets te veel richting minimal music. Weet je, als Steve Reich en dat soort dingen.
Daar ontkom je dan bij eigenlijk niet aan, bijna met zo'n bezetting.
Nee, dus het roept echt een hele duidelijke referentie aan iets dat al bestaat. En dat is eigenlijk precies wat ik niet wil. Dus toen heb ik de bezetting omgegooid en ik wil ook heel graag weer de kans grijpen om met de goede ritmesectie te spelen. Dus bas en drums, piano. Wat ook iets is dat niet vanzelfsprekend meer is in deze roerige tijden. Dus ik ben heel erg blij dat ik die knoop heb doorgehakt.
En heb je dan voorbeelden van groepen met marimba of marimba-spelers?
Nee.
Of
nee, eigenlijk niet.
Dat je bijvoorbeeld Zappa was natuurlijk bekende,
dat is zo,
die dat veel gebruikte.
Ja. Ja,
Maar
ja, misschien
niet
is dat onbewust toch erin gehamerd vroeger door mijn vader, die grote Zappa-fan is.
Ah, ja.
Maar ik had niet direct referentie. Eigenlijk was de gedachte meer eentje qua klank. Ik ben de laatste jaren steeds mijn gitaar eigenlijk steeds percussiever gaan benaderen. Dus een korte attack waarna de noten vrij snel weer verdwijnen. En dat is iets wat de marimba ook heel erg heeft. En piano in zekere zin ook, als je iemand hebt die niet de hele tijd op pedaal zit te drukken. En Dus ik wilde dat het heel percussief klinkt en eigenlijk ook dansbaar. Weet je, het moet een soort een vrij ingewikkelde dansmuziek zijn.
The relief party.
The relief party. Ik heb geprobeerd om het heel simpel te houden. Dus het is allemaal in vierkwarts. En alle toonsoorten zijn witte toetsen. En, maar zoals dat dan gaat, wordt het uiteindelijk toch meestal wel weer enigszins ingewikkeld. Maar hopelijk niet zomaar.
Ja. Gaan wij corona terug horen in deze muziek? Gaan wij, als je deze muziek nou over 10 jaar terugluistert, ik noem even wat, of 20 jaar, ga je dan zeggen, nou, je kan wel echt horen dat in de coronatijd is gecomponeerd.
Ja, nee, ik hoop het niet. Ik heb geprobeerd om dat een beetje te vermijden. Dat was inderdaad in het begin van het schrijven wel een beetje aanwezig. Dat ik er heel erg over na ga denken van, wat betekent dit nou voor mij? En hoe zet ik dat dan in klank om? Dat het een beetje lastig is allemaal nu. En het heeft natuurlijk ook iets heel triests. Maar ik heb me geprobeerd om me echt op de toekomst te concentreren. En om juist meer te denken aan het feestje wat plaats gaat vinden, hopelijk. De Roaring Twenties die eraan zitten te komen. Dus met die gedachten.
Ja, die hebben we vaker gehoord, die Roaring Twenties.
Ja.
Dat is wel veelbelovend voor de komende jaren. Ja, je had in aanvang, toen we het erover hadden, had je allemaal titels in gedachten of subtitels.
Ja, het is allemaal overboord.
Het is allemaal overboord. Ja. Dus dit grote compositiewerk met al die titels die iets met corona van doen hadden. Dat,
nee, allemaal de prullenbak in verdwenen. En tragisch is dat, hè? Het hele proces, joh. Dat is,
dus we horen niet een visie op een wereldbeeld terug of een Amerikaanse president, komt die nog voorbij?
Nee, ook
of,
niet. Nee, gelukkig niet. Nee.
En hoe heb jij dan, heb je dan één groot stuk gemaakt? Heb je onderverdeeld in kleine, kortere stukken? Hoe heb je je laten inspireren?
Ja.
Of wat voor vorm heb je bedacht?
Ja, ik heb wel geprobeerd om met vrij weinig materiaal een hele nieuwe set muziek te schrijven. Dus de uitgangspunten waren dat het onderling verband moet hebben. Dus dat kan in verschillende dingen zitten. Dus, normaal gesproken als ik schrijf ben ik eigenlijk heel veel met variatie bezig. Dus dan probeer ik, als ik aan een nieuw stuk begin, eigenlijk het tegenovergestelde na te jagen van wat ik daarvoor geschreven heb. Om ervoor te zorgen dat ik met wezenlijk nieuwe, voor mij nieuwe dingen bezig ben. En nu heb ik er juist voor gekozen om bepaalde parameters de hele tijd terug te laten komen.
Parameters als in motief? Of?
Dat kan van alles zijn. Dus de ingrediënten van muziek zijn eigenlijk 7 van die parameters. Dus dat zijn ritme, harmonie, melodie, vorm, dynamiek, textuur en tempo. En ik heb er nu eigenlijk bij, voordat ik begon met schrijven, een aantal daarvan vastgelegd. Dus de maatsoort is eigenlijk het hele stuk lang hetzelfde. Het is 4/4. Waar je dus op kan dansen. De harmonische benadering.
3/4 kan je toch ook dansen?
Ja, maar goed, ja. Kijk, dat hangt er vanaf waar je vandaan komt. Hè. En je wil niet dat het een soort Strauss-achtige wals aangelegenheid wordt.
Maar kan je dan gek dansen op 4/4? Want je zei net dat we gek gaan dansen.
Ja, dat laat ik aan de mensen thuis, hoe ze daarop bewegen. Maar dat wordt wel aangemoedigd, ja.
Oké. Okay.
Ja.
Dus toch wel, ondanks de 4/4-maat, wordt het in muzikaal toch aangemoedigd om
gek toch een beetje eigen interpretatie, om je onbewuste te laten spreken, zou ik zeggen.
Ah, ja. Ja, je vertelde net dat je met het trio, met Kit en met Jonas, in Osnabrück eerst gaat opnemen, hè, met het trio.
Ja.
Heeft dat nog een overlap met deze muziek? En gaan we het Hammond-orgel ook horen in een nieuw stuk?
Nee, dat is echt een wezenlijk ander project. We hebben daar hier in een Bimhuis Café mee mogen spelen met dat trio.
Dat is alweer echt een hele tijd geleden volgens mij.
Ja,
hè?
Dat is alweer 2 jaar geleden, denk ik. Ja.
Ongelooflijk.
Ja. En Kit is van huis uit organist eigenlijk. Is hij begonnen op kerkorgel. Hij woonde naast de kerk. En hij heeft een hele mooie plaat gemaakt voor ICM. Die heet Obsidian. Waar hij op verschillende kerkorgels speelt en improviseert. Dus dat Hammond orgel is eigenlijk een logisch verlengstuk van waar hij vandaan komt. En in het project dat hier nu voor Close Distance plaats gaat vinden, speelt hij piano. Dus dat is echt wel een behoorlijk andere klank en een andere rol die hij dan heeft. En dat trio is echt een collectief. Maar voor Close Distance ben ik echt, de grote leider, zou je wel kunnen zeggen. Het is geen democratisch proces. Je moet gewoon doen wat ik zeg.
Oké.
Ja.
En Kit, die komt trouwens uit Engeland, hè? Ik bedoel, gaat hij niet dat nieuwe virus ineens?
Nee, gelukkig niet. Nee, hij heeft eieren voor zijn geld gekozen. Dus hij zit al een paar maanden in de bergen in Italië. En dat scheelt gelukkig een hoop met reizen en zo. Dus dat is ook niet onbelangrijk dat dit project alleen plaats kan vinden binnen de marge van de veiligheid natuurlijk. Dus er gebeurt de hoop achter de schermen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en getest is. En dat we om de avondklok heen werken en de reisbeperkingen.
Want wat hebben Kit en Jonas wat wij hier in Nederland niet hebben? Of in Amsterdam, om het misschien makkelijk te maken?
Nou, aan de ene kant niets, want er zijn hier natuurlijk waanzinnige muzici, waar ik ook zeer graag mee speel. Dus er lopen nogal wat goede pianisten en drummers in Nederland rond. Weet je, dus daar mogen we zeer trots op zijn. En als je zo'n band samenstelt, dan probeer je rekening te houden met iemands speelstijl. Weet je wel. En in het geval van Jonas is dat vrij specifiek. Want voor een drummer is zijn benadering ook echt heel percussionistisch. Dus hij speelt veel korte klanken. En hij heeft veel Afrikaanse invloeden in zijn spel.
Hoor je dat dan in klank of in ritmegebruik?
Beide. Dus zijn interpretatie van bepaalde ritmes. Hij heeft veel raakvlakken met waar ik ook veel mee bezig ben. Muziek waar ik veel naar luister. Maar het is vooral zijn klank die ik heel bijzonder vind. Dus het zijn veel korte klanken. Hij neemt zeg maar, weinig ruimte in het geluidsspectrum. Alles wordt heel transparant. En dat vind ik heel, heel bijzonder aan hem. En ook iets waarvoor hij wat hem heel geschikt maakt voor dit project. Maar dat wilde ze helemaal niet zeggen dat er geen mensen in Nederland rondlopen die ook niet weergaloos hadden kunnen spelen met deze muziek.
Op dit moment zijn dit de mensen waar jij graag mee samenwerkt en mee ontwikkelt. En,
ja.
Ja. Ja, nee, dat begrijp ik. En ik denk ook dat het belangrijk is dat de kunst en de muziek doorontwikkelt. En dat jij ook met deze mensen kunt blijven spelen.
Ja, het is een verademing en een verrassing dat het door kan gaan in deze omstandigheden.
En dat is ook iets wat wij graag willen, dat binnen het Europese al die verbindingen worden gelegd tussen Nederlandse of lokale muzici en muzici uit andere landen, andere culturen.
Ja.
Dus dat staat nu natuurlijk hevig onder druk.
Ja.
Hey, ik wilde nog heel even, want daar hadden we net ook al een beetje wat over gezegd over het stuk, hè, en het componeren en zo. Mm-hmm. Wat ik altijd zo ontzettend mooi vind aan jouw stukken is, behalve ritmisch ook, maar is die klanken die je maakt, die zettingen, die ik weet niet, je laat je denk ik inspireren door bepaalde gitaarzettingen of maak je ze op je gitaar of op de piano, maar ik hoor toch altijd toch ook wat ik ik wil geen grootheden met je vergelijken, maar ik doe het toch. Wat ik toch bij Stravinsky ook hoor, ik weet niet of je daarnaar luistert, maar
nou, nogal, ja.
Dat is, ja,
iets
die
te veel eer,
feerieke combinaties in klank. Dat vind ik zo mooi. Dat hoor ik bij jou ook. Maar op een leuke eigen manier.
Ja, leuk om te horen. Dankjewel.
Maar is dat... Zijn dat bepaalde liggingen die je op de gitaar ontdekt? Of
ja,
ontdekt,
niet zozeer op de gitaar. De gitaar is eigenlijk een heel gehandicapt instrument, weet je wel. Dat maakt het ook zo bijzonder, omdat je naar oplossingen op zoek moet die je op een piano niet zo snel zou bedenken. Maar die harmonieën zijn eigenlijk het gevolg van een soort systeem waar ik al een tijd aan werk. Dus dat is een bepaalde manier om toonladders te ordenen. En ik ben erg trots dat iemand uit Amerika, Seth Gorey heet hij, een programmeur. Die heeft eigenlijk een soort machine daarvoor gebouwd. Een soort
een synthesizer. Een computerprogrammeur of een concertprogrammeur.
Ja, een soort computerprogramma. En daar volgt binnenkort meer nieuws over. Maar dat heb ik ook gebruikt om voor dit stuk te kunnen schrijven. En dat haalt eigenlijk een hoop werk. Ik kan eigenlijk een stuk meer doen in minder tijd met die machine. Dus wat ik eerst allemaal noten uit moest schrijven, dat kan ik nu eigenlijk met een paar drukken op de knop spelen en kijken hoe het klinkt.
Jouw stukken worden door algoritmes gecomponeerd. Geheel van deze tijd, toch?
Ja, nee, zo ver zou ik niet willen gaan. Maar ik kan met die synthesizer van Seth meteen alle trappen van die toonladders horen. Die ik veel gebruik en normaal gesproken dus op piano speel. Maar ik ben natuurlijk geen pianist, dus dat duurt allemaal even. Dus dat is echt een nieuwe technologie die ik nu gebruikt heb.
En moet ik dan in soort reeksen denken of in modus? Of?
Ja, in modus. Ja, dus als we even technisch worden, dan zijn het eigenlijk is het een systeem gebaseerd op major toonladders. En wat je een arpeggio noemt, blijft altijd overeind. Dus de grondtoon, terts, kwint en een septiem.
Dus voor de luisteraars thuis, la da 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 da.
Juist,
major, grote.
Ja. Prachtig, prachtig gezongen. En dus dat zijn vier noten die niet veranderen. Dus 1, 3, 5 en 7. En de tweede, vierde en de zesde noot, daar zijn verschillende opties om ze te altereren, zoals je dat noemt, aan te passen. Dus er een mol of een kruis voor te zetten. En zo kom je op 18 verschillende modes terecht die ik heel veel gebruik in mijn muziek.
En die leg je dan ook over elkaar heen dan? Of,
Er zijn verschillende manieren om daartussen te moduleren en om de verschillende trappen ervan te gebruiken.
Heb je daar wel eens een workshop over gegeven?
Nou, ik ben een tijdschrift aan het schrijven. Ja. Oh, ja, ik was eerst bezig om een boek te maken, maar het wordt nu een tijdschrift. Dus ik probeer eigenlijk het onmarketbare te marketen. Maar dat is een vrij uitvoerige theorie geworden. Die ik wel naar buiten wil brengen. Want ik denk dat andere mensen daar hun eigen interpretatie aan zouden kunnen geven. En tot een ander klinkend resultaat zouden kunnen komen dan ik. Dus daar ben ik erg benieuwd naar.
Of wil je het nog niet prijsgeven omdat het je...
Ik heb daar wel het een en ander al over online staan. Oh, ja. Maar het is nu wat uitvoeriger en hopelijk ook iets helderder.
Ik heb van de zomer een workshop of een masterclass gevolgd in Polen van Petter Elt.
Oh,
die
ja,
wel bekend. Ja. Die heeft dan ook zo'n systeem hoe hij zijn ritmes in elkaar zet.
Ja.
Polyritmiek en... ik kan het even niet hier uitleggen, maar bijzonder interessant. Ja. En ik zag ook al die jonge muzici... Hoe zeg je dat? Likkebaardend?
Ja.
Nee? Ja, toekijken en luisteren. Ja. En hij deed dat leuk. Maar ik kan me dat ook bij jou voorstellen in de toekomst, dat je nog eens zoiets gaat doen dan over dit systeem.
Ja.
Maar
ja,
dat is een ander verhaal. We hebben al aardig wat besproken. Hoe kijk je anders tegen de situatie aan nu ten opzichte van het moment toen jij begon met het stuk? Of toen we begonnen met de opdracht? Is er iets veranderd? Of?
Ja, zeker. Ja. Wat je net al even liet vallen is dat eigenlijk toen die opdracht kwam, Dat we er nog een beetje van uitgingen dat de situatie nu misschien weer beter zou zijn. En dat er meer mogelijk zou zijn. Dus we hadden een soort verschillende scenario's, hè, voor hoeveel mensen er dan zouden kunnen komen. Of,
ja.
En ik denk dat ik voor ons allebei kan spreken dat we dit niet helemaal aan hebben zien komen. Dat de boel weer dicht is.
Ja.
Dus dat is zeker anders.
We hadden internationale gasten ook, hè? Ook in ons hoofd? Of is...
Ja, hebben we over gesproken. Ja. 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 Dus dat, ja, de hele situatie is natuurlijk bijzonder veranderlijk. Maar het is voor mij heel, heel waardevol geweest, juist in deze periode, om deze reddingsboei te hebben. Weet je? Het is zeer inspirerend geweest om elke dag te kunnen werken hieraan. Want elke dag ziet er eigenlijk hetzelfde uit, wat voor een muzikant vrij ongebruikelijk is.
Ja.
Ik heb het grote geluk dat we een zoontje hebben van anderhalf. Dus,
die was voor het begin van de pandemie geboren,
ja,
toch?
Klopt. Ja, klopt. Ja.
Maar niet zo heel lang. Wanneer is die ook alweer... Hoe oud is die nu?
Hij is al anderhalf bijna.
Hij is al anderhalf, ja. Ja,
ja. Ja, ja. Dus het gaat keihard. Dus dat is super gezellig om thuis te zijn. Maar ook erg wennen dat je de invulling van je dag gewoon zo verandert. Omdat er normaal gesproken veel getoerd wordt en ook veel binnen Nederland gereisd. Dus het is heel, heel bijzonder geweest om hier...
Zo'n opdracht helpt dan om je leven een beetje structuur te geven.
Ja, zeker.
En heb je iets om naar uit te kijken.
Ik ben eigenlijk nog nooit zo gestructureerd te werk gegaan. Ik ben elke dag 4 uur geschreven. Echt van 9 tot 1. En dat is wel erg leerzaam geweest. Dus dan heb je niet de luxe om... te denken, vandaag zit het er even niet in, of ik heb een writer's block, of weet ik veel. Dus je moet gewoon gaan zitten en beginnen met schrijven.
Ja.
Het is echt zoals Tchaikovsky zegt, als een schoenmaker die elke dag schoenen maakt. Dus eigenlijk ontdaan van alle romantiek en zo.
Dus dan helpt het misschien wel mee dat daar buiten iedereen
zeker
in lockdown zit. En dat je denkt, ik kan rustig werken. Ik mis niks.
Nou, precies dat.
Geen FOMO.
Ja, nee, dat is een enorme...
En dus duidelijk wel inspiratie. Want ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment juist geen inspiratie hebt. Want die moet je toch ook ergens misschien vanuit de kroeg halen. Of,
dat is zeker waar. Ja, ja, het is heel, heel moeilijk voor bijna iedereen om die wisselwerking met je publiek niet te hebben. En ook... wat voor mij persoonlijk het moeilijkste is geweest, om steeds naar dingen toe te werken die dan toch weer afgezegd worden. Weet je? Daar kan je op een gegeven moment wel moedeloos van worden.
Ja, je kan niks meer plannen. Hè?
Nee.
Is, je weet niet... ik noem mijzelf de concertannulator tegenwoordig.
Ja, voor jullie is het ook
weer afgezegd.
Een zinnige tijd natuurlijk. Ja. Ja. Dus daar is dit echt een heel waardevolle tegengif voor geweest.
Ja. Hey, we leven in een hele surrealistische wereld nu. Als je kijkt naar al die maatregelen en die mondkapjes en die
rare routes. Ja, we zitten nu ook ongeveer 14,5 meter van elkaar vandaan.
Ja, precies. We hadden eigenlijk twee grote kandelaren op die tafel. Lange tafel in een groot paleis.
Precies, ja.
Maar dat surrealistische, gaan we dat nog terug horen in jouw stuk?
Dat zou je denk ik wel zo kunnen zeggen, ja.
Oké.
Ja.
Ja.
Dat durf ik wel te beamen.
Ja, dus een soort surrealistisch feestje kunnen we misschien
wel verwachten.
Dat is
wel de bedoeling, ja.
Ja. Ja. En vraag je nog af, want het wordt een feestje dus. Kan je een feestje maken als er een nauwelijks meer dan een handjevol mensen... die alleen maar medewerkers zijn in de zaal zitten. En niemand gaat dansen, want dat mag natuurlijk
nee,
niet.
Nee, dat mag natuurlijk niet. Maar we hadden er net al even over. Ik heb zelfs... Zodra je iets leuks of gezelligs aan het doen bent... heb ik al het gevoel dat er iemand binnen kan komen die een boete geeft... of zegt dat je er zo snel mogelijk weer mee op moet houden. Maar we gaan het toch proberen. Dus het wordt een grote testcase.
Oké.
Kijken of mensen nog een beetje aan het dansen te krijgen zijn in de huiskamer.
Kunnen we nog iets van glitterballen effect verwachten?
Daar kunnen we het over hebben.
Kunnen we het over hebben?
Ja.
Oké. We hebben er een. Die hangt boven je hoofd toevallig hier.
Ja.
Ik kan even vragen of Remy hem aanzet nu.
Ja, dat zou zeer welkom zijn.
Gaan we nog iets horen dat we nog niet kennen van Reinier Baas?
Ja, dat is wel de bedoeling. Ik hoop dat het geen herhaling van zetten wordt. Dus ik hoop wel dat mensen verrast zijn door het resultaat. Ja, en ik hoop dat het muziek is geworden die wat toegankelijker is dan de muziek die ik normaal schrijf. En misschien ook wat hoopvoller en optimistischer dan gebruikelijk.
Oké. Ja, ik vind jouw muziek niet ontoegankelijk of
moet je nagaan.
Dus ik ben heel benieuwd. En kunnen we nog? Ga je nog iets leuks aantrekken? Ga je nog een toverhoed op je hoofd zetten?
Ik ga even kijken wat er nog te bestellen is allemaal. Ja.
Ja, bestellen moet allemaal online, hè? Ja, ik kan niet meer naar de feestartikelenwinkel.
Nee.
Ja, ik geloof dat ik wel wat duidelijkheid heb over wat je komt doen hier.
Leuk.
Dus ik hoop de luisteraars ook. Ik kan niet ingebeld worden bij deze,
deze podcast. Nee, gesloten.
Heb jij zelf nog vragen? Want nu kan het.
Goh. Als ik iets persoonlijks mag vragen, ben ik eigenlijk wel heel benieuwd. En ik denk veel luisteraars, hoe het nou voor jullie is als organisator aan de andere kant. Om met zoveel onzekerheid en surrealisme om te gaan.
Ja, en wij lopen behoorlijk te worstelen. Daar kan ik wel eerlijk over zijn.
Ja, dat snap ik.
We zijn heel dankbaar voor alle steun die we krijgen.
Ja.
Toen de pandemie uitbrak, toen was het echt zo van, oh, gaan we dit overleven? Vooral op de afdeling financiën.
Ja.
En we kwamen eigenlijk net uit een crisis, want toen ik hier begon, begin 2018, toen zaten we eigenlijk midden in een crisis.
Ja.
Daar waren we net uitgekomen. We hadden in februari 2020 ons beste maand ooit, geloof ik, qua bezoekers en inkomsten.
Ja, ja.
De volgende maand daarna was dat gelijk afgelopen. En ik dacht eigenlijk maar aan één ding. Ja, wij moeten op een of andere manier door. Voor jullie, voor de muziek, voor de kunst en ook voor het publiek. Dus
we
kunnen niet zomaar dichtgaan nu.
Nee.
Nou, godzijdank konden we dat doen. Dus daar was ik zelf ontzettend blij mee dat we gewoon toch concerten konden doen. Voor 60 man aanvankelijk.
Mm-hmm.
Maar ja, gaandeweg het najaar bleek dat dat ook niet meer ging. Dus dat was wel, toen zakte wel behoorlijk de moed erin bij iedereen. Eigenlijk daarvoor al, want het was wel erg weinig met 60 mannen. Het was toch een hoop gedoe hier met die routes. Toen was de bar nog open zelfs.
Oh joh, wat een tijden.
Toen kwam het in beeld dat er maar 30 kwam en toen gingen de stemmen op. Nou ja, dan moeten we echt dicht.
Ja.
En daar heb ik echt voor gevochten van, we moeten toch wat blijven doen.
Ja.
En toen moest de bar ook nog eens dicht.
Ja, ja.
Ja, dus dan blijft er zo weinig over. Maar ik was heel blij dat op een gegeven moment, ook door de steun die we kregen, dat we toch toestemming van de directie kregen om wat te blijven doen.
Ja.
En we hadden deze mooie projecten zoals dit allemaal ontwikkeld en daar ook extra financiën voor gekregen. Maar toen gaandeweg december dat ook niet meer kon. En toen was ik ook nog blij dat we een aantal dingen konden streamen. Want we kunnen niet gewoon niet alles streamen. Het is gewoon te kostbaar. Het is gewoon, we hebben 4 technici nodig om een concert te streamen. Gewoon voor boven 2 en beneden 2 in de studio.
Ja.
Dus dan zakt op een gegeven moment wel echt de moed in je schoenen. Dat je denkt, en dan nu met de avondklok. Dat je op een gegeven moment denkt van moeten we nog wel door?
Ja.
En dan vind ik het ook fijn om van jou te horen dat jij graag door wil ook. Dus
nou, dat kan je
zo
wel zeggen,
moeten we elkaar denk ik een beetje opbeuren in deze tijd.
Ja.
Maar goed, als je alles omgebouwd hebt en veranderd en aangepast, een protocol en nieuwe boekingen, alle internationale boekingen geannuleerd en extra Nederlandse boekingen gedaan. En dat je die dan ook weer moet annuleren of verplaatsen, dan zakt de moed wel echt in je schoenen.
Ja, ja. Ja.
Dus ik heb wel vaak regelmatig niet zo vrolijke momenten, moet ik eerlijk zeggen.
Begrijpelijk, ja.
We moeten er doorheen, hè?
Ja.
Ja. Dus ik denk dat, ik hoop maar steeds dat we nu ergens op de bodem zitten. En dat misschien 9 februari weer langzamerhand een beetje eruit kunnen klauteren uit dat gat. En dan, en dan weer naar 30 bezoekers en dan weer de bar open en naar 60 en
Ja.
Het zal heel onwerkelijk zijn allemaal. Met, zelfs met 60 bezoekers en de bar zo, open, dan ja. denk ik dat we...
Dat is wel reden tot feest, ja. Dat ik kan...
Ja, feest, wow, rustig.
Ja, rustig. Ja. Ja, en hopelijk kunnen we elkaar een beetje aan de haren eruit trekken.
En, ja, ik denk toch een beetje elkaar helpen. Want het is ook ja. bij ons dat soms, dan merk je gewoon dat ik zelf of een van mijn collega's er volkomen doorheen zit.
Ja.
En soms totaal geen motivatie heb om iets te doen. Want alles ja. wat je doet kan volgende week weer ongedaan gemaakt
bizar,
worden.
Dus, ja, ja.
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 Ik heb nog nooit zoveel concerten in één jaar geannuleerd. Ik heb ze nog niet geteld, maar ik geloof wel dat we langzamerhand over de 100 annuleringen zitten, zo langzamerhand.
Ja, ongelooflijk.
Ja. En terwijl muzici altijd doorspelen, ik bedoel, ziek of wat dan ook, hè? Ook
ja.
als je ziek bent, toch? Dan sta je gewoon op het podium.
Normaal gesproken wel, ja. Dat is nu natuurlijk een beetje anders.
Ja. Ja. Dus dat was een heel lang verhaal volgens mij.
Nee, dat is goed om te horen. En over 12 jaar lachen we erom, denk ik.
Ja, ik weet niet of je die aflevering van Lubach hebt gezien, waarin hij vooruitblikte op een jaar later.
Ja.
Over hoe de situatie dan was. Die kan je denk ik nog wel op YouTube zien. Die moet je googlen. Dat is wat voor problemen de wereld dan mee worstelt. Ik geloof het najaar 2021. En hier lach je echt heel berot.
Ja, ja.
Over de meest absurde situaties die er tegen die tijd zijn.
Ja, ga ik checken.
Ja, moet je even checken. Ik weet even niet onder welke titel het valt, maar...
Leuk.
Dus, we kijken naar buiten. Het is mooi weer.
Prachtig.
De zon gaat straks onder en dan krijg je hele mooie luchten.
Zo is het maar net.
En... met dat in ons achterhoofd moeten we denk ik maar afsluiten dan.
Ja, een mooie positieve noot om op te eindigen.
Gelukkig. Welterusten.
Deze podcast en de concertserie Close Distance zou niet hebben bestaan zonder de genereuze gift van Stichting Amodo. Als je nog niet uitgeluisterd bent, hebben we trouwens nog een andere podcast, de Bimhuis Tapes. In deze podcast duikt directeur Meike Loevers samen met studenten van het Conservatorium van Amsterdam in de archieven van het Bimhuis. Ze luisteren samen naar oude opnames en bespreken het meest legendarische, lelijkste en mooiste uit de hele Bimhuisgeschiedenis. Veel plezier en tot de volgende keer!